Universiteit van Nederland.
Op het moment dat we deze podcast opnemen, Olivier, is Rare Jongens de grens van 100.000 beluisteringen gepasseerd.
Heel mooi.
Ruim al, zeker.
Super.
Dus je zou jezelf een influencer kunnen noemen.
Nee.
Maar ik kan je niet vinden op de socials.
Gelukkig.
En de Romeinen?
Die hadden ook geen internet.
Haarstijl.
Heel belangrijk.
Haarstijl is hartstikke belangrijk. Daar zie je dus wel dat één iemand hele duidelijke invloed had op de mode. Dus daar komen we best in de buurt van influencers.
Komt een selfie maken, real time.
Goed dat je luistert naar Rare Jongens. Tegenover mij zit, zoals altijd, historicus en hoogleraar oude geschiedenis Olivier Hekster.
En tegenover mij zit Marijn, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland.
Ja, in deze podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland kijken we naar onze tijd door de bril van de Romeinen. En in deze aflevering staat de vraag centraal: wie waren de Romeinse influencers?
Tja.
Nou?
Geen idee, joh. Jawel.
Je gaat het vertellen, hè?
Komen we wel uit.
Ja, en aan het eind van de aflevering wordt Olivier natuurlijk zoals altijd uitgedaagd door een van onze luisteraars. Jelle, deze keer, Verschragen, die had het over automatisering.
Automatisering, ja. Nou, daar gaan we het aan het einde van de aflevering dan over hebben, toch?
Ja, tipje van de sluier, Olivier.
Er wordt wel geautomatiseerd. Een beetje.
Laten we beginnen. Wil je een product kopen? Check je dan welk tasje of zonnebril de influencers dragen die jij volgt? Of volg jij influencers die liever zelf onderzoek doen dan luisteren naar de adviezen van wetenschappers? Of volg jij juist de influencers die die influencers weer aanpakken? Er wordt behoorlijk wat afgeïnfluenced tegenwoordig. Hoe lieten de Romeinen zich beïnvloeden? Wie waren de Arie Boomsma's, Monica Geuzes en Nicky Tutorials van de oudheid? Olivier, kan je dat zo beantwoorden?
Nee, gelukkig niet.
Bestond er wel zoiets als social media en het oude Rome? Op een hele trage, langzame manier?
Nou ja, dat is natuurlijk het punt. Als je aan influencers denkt, denk je aan enorme aantallen die direct beïnvloeden en heel snel wisselen wat alleen maar mogelijk is met massamedia. En die hadden we niet. Dus op dat niveau hebben we geen influencers. Maar natuurlijk waren er wel groeperingen en bepaalde mensen die beïnvloeden hoe mensen handelden en hoe mensen eruit zagen. En je had modes.
Hoe kon je dan influencer worden in de Romeinse tijd?
De makkelijkste manier om in ieder geval heel veel invloed uit te oefenen op hoe mensen eruit zagen was zelf veel macht hebben. Want als je veel macht had, was je heel erg zichtbaar op standbeelden en op munten. En gingen mensen, omdat jij machtig was, proberen eruit te zien zoals jij eruit zag. En het duidelijkste zien we dat bij Romeinse keizers en keizerinnen.
Okay.
En dan zien we het bij die keizers en keizerinnen weer het duidelijkste aan hun haarstijl.
Haarstijl. Haarstijl is belangrijk.
Haarstijl is hartstikke belangrijk.
Ja, dat zien we eigenlijk nu nog steeds. Kim Kardashian, ken je die wel?
Ja hoor, die ken ik
die
nog
ken
wel.
Die ken je wel? Ja, dit op een gegeven moment van die invlechten die ze dan over haar schouders liet vallen aan de voorkant. Iedereen vond dat heel raar eruit zien. Maar een maand later liep iedereen met ingevlochten vlechten. Ingevlochten vlechten, zeg je dat zo?
Ja. Ik heb geen idee of je vlechten invlecht. Maar
daar,
dat
deden de keizerinnen eigenlijk ook. Waarom de Kardashians?
Ja, die hadden denk ik net meer macht dan de Kardashians. Misschien niet meer invloed. Als je kijkt naar de portretten van Romeinse keizers en keizerinnen, dan hebben die heel vaak een karakteristieke haarstijl. En die verandert in de loop der tijd. En zeker bij die keizerinnen heb je echt ongelooflijk intrinsieke haarstijlen waar ook uren mensen bezig mee geweest moeten zijn om dat haar überhaupt vorm te geven. Dat was ook een manier om te laten zien dat je echt status had, dat jij je haar in een hele mooie vorm kon krijgen. En dan zie je echt bij de verschillende dynastieën verschillende haarstijlen. En het mooie is dat je ziet dat als zo'n keizerin een hele nieuwe haarstijl met heel veel nieuwe krullen en hoog pruikjes en weet ik veel wat. Ja, ik weet niet zo heel veel van kapperszaken. Maar als je dat ziet op portretten van keizerinnen, dat je dan ziet dat portretten, grafreliefs, standbeelden van andere vrouwen die haar stijl gaan navolgen. Dus je ziet dat een keizerin iets nieuws neerzet om te laten zien hoe stoer en geweldig ze is en hoe rijk ze is en hoeveel invloed ze heeft. En dat dan andere groeperingen dat gaan navolgen. Dat zie je dus bij die keizerinnen. Dat zie je ook bij keizers. Dat als bijvoorbeeld keizer Nero op een gegeven moment bakkenbaarden laat staan, dat we dan allerlei andere portretten zien van allemaal mensen die bakkenbaarden laten staan. En als keizer Hadrianus op een gegeven moment een baard laat groeien, waarschijnlijk omdat hij een slechte huid had of omdat hij heel erg van Griekse filosofie hield, daar is discussie over, dan zie je dat heel veel andere mensen ook zo'n baard laten staan. Dus die
hij
mode
werd beïnfluenced door de Grieken.
Hij werd misschien beïnfluenced, of door zijn slechte huid, willen we van afwezen. Maar daar zie je dus wel dat één iemand hele duidelijke invloed had op de mode in dat hele rijk. En dat kon ook omdat je met die standbeelden die echt in tienduizenden door dat hele rijk werden neergezet. En door munten waarop zowel die keizer als die keizerinnen te zien waren. Je het dichtste komt bij die massamedia die we nu hebben.
Maar dan was het dus echt zo dat een gewone Romeinse burger rondliep en dacht. Ja, dit ga ik nu ook doen. En die gingen ook uren bij de kapper zitten.
Niet elke burger kon uren bij de kapper zitten. Precies. Dan hebben we het weer over diezelfde elite groepering. Maar zeker op het moment dat de keizerin laat zien dat dit de manier is waarop een echt rijke en invloedrijke vrouw haar haar moet dragen. Dan gaan mensen daaraan meedoen. En dat gaat ook al eerder. Dus dit zijn die influencers. Maar dat Romeinen bezig waren met dit soort modeverschijnselen. Dat weten we ook van andere teksten. Cicero, hebben we het al vaker over gehad. Een auteur uit de late Republiek die van alles en nog wat vindt. En op zijn manier een influencer is. Die beschrijft ook vol vuur hoe verschrikkelijk het is dat al die mannen nu allemaal gel in hun haar zitten en krulletjes laten zetten. En dat betekent dat ze per definitie niet kunnen deugen.
Cicero is een beetje ouderwets eigenlijk.
Cicero is een beetje ouderwets. Nog niet zo ouderwets als Cato, een tijdgenoot van hem. Die van zijn biograaf, die een tijd later schrijft, leren we dat hij op een gegeven moment leert dat er een of andere nieuwe hippe paarse sjaal in de mode is. En dan gaat hij bewust een donkere sjaal laten dragen. Om duidelijk te maken dat hij niet aan dit soort modeverschijnselen meedoet. Dus de reactie op mode hebben we ook al.
Maar dan is het dan dus ook zo dat als een keizer dan zo'n sjaal droeg. Dat je dan ook wist. Oh, als ik ook zo'n sjaal wil, dan moet ik hem bij een bepaalde winkel van een bepaald merk hebben.
Nee, merken hebben we helemaal niet. En dat is dus ook meteen een heel groot verschil met waar jij het in de inleiding over had, de product placement.
Ja.
Ja, dat kennen we niet. Het hele idee van consumptiemaatschappij heb je in de oudheid niet. Het is veel duurder om iets te maken. Dus je hebt niet modehuizen of productie op grote schaal. Dingen worden door ambachtslieden in veel kleinere aantallen gemaakt. Dus die vergelijking kan je niet trekken. Het is niet dat je naar een bepaalde kapper of een bepaalde kleermaker toe moest. Je wilde wel van een bepaalde kleur materiaal iets hebben. Of je weet dat je bepaalde edelstenen wilde hebben. En die moesten dan geïmporteerd worden. Dus je hebt wel het idee dat je probeert na te volgen wat iemand doet. In dit geval dan de keizer of een ander invloedrijk iemand. Maar niet dat je echt die producten placement hebt die je nu ziet.
Oké. Okay. En als je dan, jij vertelde in een van de eerste afleveringen, dat 90% van de Romeinen was boer.
Ja.
Die waren aan het werk op het land. Hielden die zich hier ook mee bezig of was dit iets stads?
Dit was waarschijnlijk grotendeels iets van de elite. Dan gaat het nog niet eens zozeer of het over het stads of platteland is. Want die elite hadden ook grote landerijen. Dat was waar ze voor een groot deel zat hun vermogen in land. Daar hebben we het ook al een keertje over gehad. Maar dit is grotendeels een elite aangelegenheid. En dat heeft er weer mee te maken dat je dus niet zo'n consumptiemaatschappij hebt. Het is hartstikke duur om nieuwe dingen te maken. Wat je wel ziet, is dat dit soort verschijnselen, dus de invloed van keizers, maar ook andere belangrijke Romeinen, door dat hele rijk zich verspreiden. Dus dat rijk is ongelooflijk groot. Hè? Ja. Dan gaat het over duizenden en duizenden kilometers. Maar we zien bijvoorbeeld dat naarmate Brittannië langer overheerst wordt door de Romeinen, dat bepaalde dingen die Romeinen heel vaak dragen en doen, ook daar gedragen worden. Dus je ziet bijvoorbeeld dat spiegels, mm-hmm, die kwamen nauwelijks voor in Brittannië voordat de Romeinen kwamen. En naarmate de Romeinen er langer zijn, zien we vaker spiegels in graven van Britten zitten. Graf.
Die worden
meegegeven aan de doden. Dat is een duidelijke manier om iets wat een identiteit weergeeft.
Konden ze een selfie maken, real time.
Was dat? Oh, ik weet niet, jij maakt selfies van doden. Nee je geeft die spiegel, dus grafvondsten maken duidelijk dat iets bij iemand hoort. Dat neem je dan mee in de dood. En die spiegels die komen pas op het moment dat de Romeinen er zijn. Dus daarmee wordt duidelijk dat die mensen in het noorden beïnvloed worden door Romeinse mode. Wat dan wel grappig is, is dat bij de Romeinen die spiegels grotendeels gekoppeld worden aan vrouwen.
Ja.
Dus in Romeinse graven van vrouwen vind je spiegels, verder niet. En ook op afbeeldingen.
De mannen maken het allemaal niet uit.
Ze worden niet zo afgebeeld.
Okay.
Dat is iets anders. Hè? Of het ze uitmaakt of niet, weet ik niet. Maar ze wilden niet zo afgebeeld worden. Terwijl in Brittannië zie je dus zowel bij mannen als bij vrouwen die spiegels erin zitten. Dus dan zie je dat een bepaald modeverschijnsel Wel meegenomen wordt, maar de gegenderdheid daarvan niet. Dus dat gaat op een hele interessante manier.
Maar als ik jou zo hoor, Olivier, dan waren er wel degelijk dus echte influencers in het Romeinse Rijk. Het ging wat trager, maar het verspreidde zich uiteindelijk over dat hele gebied wat ze hadden.
Ja, behalve dat dus die spiegels waar ik het net over had, of ook kledingstijl, dat die toga steeds verder verspreid wordt, maar dan met andere kleuren erop. Dat wordt niet gekoppeld aan één iemand die dat doet. Dat is een groepering die dat draagt, de Romeinen. En je laat zien dat je een Romeinse burger bent. Dus dat is minder één influencer dan het fenomeen dat je graag bij de in-group wil horen. En je dus op die manier aanpast aan wat de mode van die in-group is.
Nee, jij zegt er waren niet bepaalde merken of zo. Maar ik kan me voorstellen dat als een keizer bijvoorbeeld iets kocht bij een bepaald ambachtsman of ambachtsvrouw, of zijn keuken ergens liet inrichten of ik noem maar wat. Ja, dat andere mensen dan ook eigenlijk bij diezelfde persoon misschien iets wilde kopen of bestellen.
Zou kunnen. Hè? Zoals we vaak, we weten een hele hoop niet. Ik denk dat het feit dat we een hele hoop van die namen niet weten best veelzeggend is.
Dat ze eigenlijk niet zo ertoe deden eigenlijk.
Waarschijnlijk niet. Nee. Dus als je, ik had het net over Nero die zijn bakkenbaarden liet dragen. Nou weten we heel toevallig de naam van de kapper van Nero.
Oh, die wel.
Dat is Thalamus. Ja. Maar dat weten we uit één epigram van Martialis.
Die wat is een epigram?
Een epigram is een soort kort gedichtje.
Okay.
Van Martialis die rond die tijd schrijft. En die heeft het dan over dat hij zijn kapper aan iemand uitleent. En die is net zo goed als Thalamus. Maar dat is, dus het feit dat we nauwelijks weten welke namen die beroemde kappers hebben, betekent waarschijnlijk dat ze niet zo beroemd waren. Want gladiatoren, waar we het eerder over gehad hebben, daar weten we wel heel veel namen van. Die sporthelden, daar
die
weten
waren
we
echt
wel,
beroemd.
Die zijn blijkbaar wel beroemd. Dus
gemiste
ik
kans,
denk
zeg
dat
ik voor de ambachtslieden. Dat nou ze die gladiatoren moeten kleden natuurlijk.
Ook gladiatoren in mode verschijnen. Ja, die kennen
precies.
We dan weer niet.
Okay.
Die gladiatoren waren wel natuurlijk heel erg invloedrijk, maar dat waren meer sporthelden dan influencers. Dus dat is opnieuw, zoals jij het over influencers had, gaat het over mensen die proberen een bepaald gedrag te beïnvloeden. Dat doen die ambachtslieden niet. Die proberen gewoon hun geld te verdienen. En die reageren op de vraag die er in de maatschappij zit. Dat is een andere manier van werken. Als je het dan over mensen hebt die echt actief proberen anderen te beïnvloeden, dan kom je in de oudheid gek genoeg eerder bij filosofen uit dan bij mensen als kappers of modeontwerpers. Omdat die meer reageerden op de vraag die er was.
Ja, en wat wilden die filosofen dan overbrengen? Wat voor gedragsverandering wilden die dan aan de Romeinen meegeven?
Nou ja, het hele idee spiegel van filosofie is natuurlijk dat je mensen probeert tot een bepaald gedrag uit te nodigen. En de beroemdste Romeinse school van filosofen waren de Stoïci. Waar ons woord Stoïcijns ook vandaan komt. Het is oorspronkelijk een Griekse filosofische stroming. Maar die waren in Rome heel, heel beroemd. En dat gaat erover dat je probeert zoveel mogelijk je eigen gedrag te bepalen, zo min mogelijk onder de invloed van anderen functioneert, zo min mogelijk. Die emoties toont, daar zat op een bepaalde manier ook het bezit minder belangrijk vinden bij. Hoewel, ironisch genoeg, een van de belangrijkste Stoïcijnse filosofen is Seneca, die ongelooflijk rijk was en een adviseur van Nero, dus dat je mensen tot gedrag aanmoedigt, wil niet zeggen dat je het helemaal zelf navolgt.
Een beetje Marie Kondo, hè? Die is uiteindelijk ook teruggekomen op haar opruimwoede, volgens mij.
Nou ja, ook weinig bezit is ook iets wat je met filosofische scholen hebt. Dus daar zie je echt mensen die proberen gedrag te veranderen.
Maar is dat een beetje te vergelijken met dat Rutger Bregman nu bijvoorbeeld probeert mensen morele ambities op te leggen, zodat ze iets beters, iets nuttigs gaan doen met hun leven? Is dat een beetje wat die filosofen wilden?
Ja, vind ik wel een mooie vergelijking. De filosofen proberen echt mensen in hun dagelijks leven te veranderen. Dan gaat het opnieuw grotendeels over de bovenlaag van de samenleving. En die filosofen komen niet van de ene dag op de andere dag bovendrijven. Dus het is niet dat ze ineens iets nieuws bedenken. Dat komt vaak uit lange tradities voort en dat ontwikkelt zich. Maar daar heb je echt hele tegenstrijdige ideeën. Je moet je leven vooral proberen te leven met de waan van de dag en van genot. Of je moet vooral proberen zoveel mogelijk te dienen. Of je moet vooral proberen zo min mogelijk emoties te tonen. Je hebt verschillende filosofische stromingen waarin mensen proberen het gedrag van anderen te bepalen. En misschien de meest extreme vorm van gedragverandering krijg je op het moment dat religie erbij komt. Tot op zekere hoogte kan je zeggen dat Christus die echt een fundamenteel andere manier van leven probeert aan te sporen, een van de grootste influencers van de Romeinse oudheid was.
Ja, ging ook wel heel traag. Honderden jaren hebben we vorige keer besproken, maar het lukte hem wel.
Het lukte hem wel. En daar heb je ook wel andere figuren die veel sneller echt proberen op die manier van invloed te zijn en mensen te beïnvloeden. En misschien wel het mooiste voorbeeld daarvan is Alexander van Abonotijgels. Die ken je vast, hè? Die
zeker.
Kent hem niet. Hele obscure figuur uit de vroege tweede eeuw. Leeft ongeveer van 100 tot 170. En die heeft de slangengod Glycon geïntroduceerd.
Glycon,
een slangengod. Dus die,
maar je kon allerlei goden introduceren, toch? In de Romeinse
tijd. Had je allerlei verschillende goden. Ja. Maar wat er daar gebeurt, en daar is, we weten daarvan omdat Lucianus, een tweede eeuwse auteur, ongelooflijk negatief over hem schrijft. En die schrijft, je hebt hier echt een oplichter die met een groot ei rondgaat. En dat laat hij dan geboren worden. En dan komt er een slang uit. Maar dat is eigenlijk gewoon een handpop. En daarmee probeert hij mensen te overtuigen dat deze handpopslang echt een grote genezende god is. En daar wordt hij heel erg populair mee. En iedereen gaat deze slangengod Glycon aanbidden. Nou is het leuke dat we weten dat die slangengod Glycon inderdaad min of meer uit het niks opkomt in die tweede eeuw. En dat zelfs de keizer Marcus Aurelius die slangengod op zijn munten laat zetten. Glycon.
Dus hier een man bedenkt een slang en die krijgt een keizer zover om dat op zijn munt te laten zitten.
Dat lijkt er wel op. Hoe het precies gegaan is, weten we niet. Want we hebben alleen die één negatieve tekst van Lucianus. Maar je ziet daar wel min of meer uit het niks een godheid die heel populair wordt. Omdat die duidelijk door iemand gepusht wordt die door dat hele rijk verspreidt. Dus daar komen we best in de buurt van influencers.
Wat had die man eraan dat zijn slang zo populair was?
Nou ja. Als jij degene bent die mag spreken namens die slang, dan heb je er heel veel aan dat jouw slangengod populair wordt. Want jij krijgt heel veel invloed. Hoe zouden we anders zijn naam nog weten?
Maar Olivier, als ik jou zo hoor, dan duurt influencer in de Romeinse tijd dus heel erg lang. En influencers zoals wij die nu kennen, zoals die Monica Geuzes en Arie Boomsma's en Nikki Tutorials. En dat was er gewoon niet. Ja, en dan is het tijd voor de rubriek waarvoor we nog steeds een naam zoeken. Luisteraar Maaike Bodewiet, die had wel de volgende naam bedacht. Komt die, Olivier? Hou je vast. Futurum min of meerum. Ze zegt erbij, Olivier komt altijd met een min of meer debunk.
Inhoudelijk vind ik het de beste, maar nee, nog steeds niet hoor.
Nee? Luisteraars krijgen in deze rubriek de kans om Olivier natuurlijk uit te dagen om met iets te komen waar de Romeinen nog niet aan hebben gedacht of zouden hebben gedacht. Jullie hebben dat al meer dan 200 keer gedaan. Vind ik ook best cool.
Heel mooi.
Ja, en Jelle Verschragen die zegt dus, automatisering, dat deden die Romeinen vast nog niet. Of daar dachten ze nog niet over na.
Ze deden het niet heel veel. Onder andere omdat menskracht zo goedkoop was. Dus automatiseren doe je op het moment dat het goedkoper is of efficiënter is om iets zonder mensen te doen dan met mensen. En heel vaak was dat voor de Romeinen niet het geval, want die mensen liepen toch rond, dus die moest je aan het werk zetten. Dat was niet heel erg leuk voor die mensen, maar voor de mensen die bepaalden wat er met die mensen gebeurde, was dat handig. Desalniettemin hebben we wel een paar voorbeelden van wat toch dicht in de buurt bij geautomatiseerde processen komt. Heel mooi is in de Provence heb je in Barbegal heb je een enorm soort aquaduct watermolen waar echt grote hoeveelheden water naar beneden gaan en dan meerdere graanschijven aan het werk zetten. Zodat daar echt enorme hoeveelheden, dan hebben we het echt over tonnen, graan gemalen kunnen worden. Nou, dat gaat op een snelheid en een kracht die je met menskracht niet kan doen.
En dat hadden de Romeinen voor elkaar gekregen.
Daar konden echt tienduizenden mensen gevoed worden met het graan dat daar automatisch gemalen
fabrieksmeel.
Werd. Dus dat komt redelijk dicht in de buurt bij fabrieksmeel. En überhaupt, die zone van de Provence is best interessant voor dit soort processen. Want als je de Rhône opvaart, werd daar ook olijfolie en wijn natuurlijk gemaakt en vervoerd. En dat werd dan in hele grote opslagvaten, dolia, genaamd gezet. En we weten in ieder geval van één plaats in de Provence waar dan vanuit de haven of vanuit het schip via een soort gultjes die vloeistof in die verschillende dolia terecht kwam. Dus in plaats van dat je daar met verschillende amforen heen en weer ging dragen en die één voor één ging vullen, kon je die automatisch vullen. Niet helemaal geautomatiseerd, maar het komt erbij in de buurt.
Ik vind dat je het weer gedebunked hebt.
Min of meer.
Ja, precies. Meerum. Denk jij iets briljants te hebben bedacht waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht? Helemaal niet dus. En luister je via Spotify, dan kan je Olivier gelijk uitdagen via het formulier onder deze podcast. En anders via de link in de show notes. Dit was Rare Jongens voor deze week. Volgende week gaan we het hebben over...
oorlog.
Yes! Vergeet je niet te abonneren, dan hoor je Olivier en mij vanzelf
zo enthousiast
weer.
Hoef je niet over oorlog te zijn hoor, Marijn.
Nou, eindelijk dacht ik. De Romeinen, Romeinen helemaal niet over oorlog hebben. Dat kan toch helemaal niet?
Ja, zo.
Oké, tot volgende week.
Tot volgende week.